keer dat we bij elkaar zijn dit jaar, willen we opnieuw eens wat kijken naar het vaderschap van God. En we kijken naar Matteüs hoofdstuk 5, opnieuw even naar de bergreden. Als u dat op wilt slaan, de reden van de Heer Jezus. In Matteüs staan de verschillende reden van de Heer Jezus en de bergreden is een heel bijzondere. Daarin hebben we gezien dat de Heer Jezus God als uw hemelse Vader voorstelt. Dat is uniek, dat is wonderlijk. Dat is eigenlijk de grote clash tussen christendom en de islam. De islam spuugt daarop. God, onze Vader, dat is voor hen verschrikkelijk. Vandaar ook dat in de moskee op het tempelplein, waar Abraham zijn zoon heeft op het altaar gelegd, hebben zij een grote moskee gebouwd in de jaren 600 na Christus. En daar staat grote woorden opgeschreven. En ieder die zegt dat God een zoon heeft, die zij vervloekt. En het is opvallend dat christenen gaan daar allemaal binnen, doen hun schoenen uit en gaan naar die plaats toe. Maar daar staat boven dat de islam is een hele ernstige sekte. Die heel veel van het christendom heeft overgenomen, maar de essentie eruit gehaald heeft. Namelijk dat God Vader is. En dat hij een enige geboren zoon heeft. Dat hebben we met kerst gezien. Dat God zijn zoon gaf. En de eerste reden van de Heer Jezus. Daar toont hij direct dat God een vader is. En de eerste tekst in het Nieuwe Testament waar dat voorkomt. Is vers 16 van hoofdstuk 5. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen. Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Daar heb je de Vader, de hemel is verheerlijken. Trouwens, in het Oude Testament hebben we gelijk, zodra Abraham geroepen wordt, een indrukwekkend voorbeeld van de verhouding tussen de Vader en de Zoon. Vader Abraham en zijn zoon Isaac. En Isaac die wordt op het altaar gelegd. En Isaac die gaat zijn vader. Die komt niet in opstand naar zijn vader. Maar is helemaal één met de vader. Een indrukwekkend beeld. Van hoe een kind zijn vader waardeert en eert. En weet dat zijn vader weet wat hij doet. En dat het goed is. Een prachtig voorbeeld al. Wat in het Nieuwe Testament ten volle wordt geopenbaard. Dus heel ons geloofsleven draait om dit, de Vader. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ja. Hij is de weg en de Vader is de bestemming. En het is dus belangrijk dat wij nadenken, zoals ook Gert gevraagd heeft, om het volgend jaar ook, om te onderzoeken of wij bij de Vader zijn gekomen. Want bij de Vader komen is niet alleen iets wat na ons sterven gebeurt, maar dat is zodra je tot wedergeboorte komt, word je door de Heer Jezus bij de Vader gebracht. En wordt je leven, je geloofsleven, wordt een leven met de Vader. Er is een groot verschil in. Je hebt heel veel christenen die nooit bij de Vader komen. En op de weg gaan, dus de Heer Jezus, maar telkens afdwalen. En telkens weer terug moeten komen op de weg. En nooit bij hun bestemming komen. Als je mensen ontmoet die bij de bestemming zijn. Zijn unieke mensen. Zijn bijzondere mensen. Die hebben geen eer meer nodig van mensen. Die hebben geen bemoediging eigenlijk nodig. Moeten wij wel geven. Maar die hebben dat niet nodig. Want die hebben dat allemaal bij de Vader ontvangen. Die zijn thuis gekomen. En die leven een leven met de Vader. Zo waren de apostelen en zij hebben de wereld bereikt. En zo hoort het bij ons te zijn. En de bergrede is daar een prachtige voorbeeld van. Dus de bergrede is een, zoals ik dat de vorige keer ook uitgelegd heb, wijst terug naar de Sinaï. Toen God een verbond sloot met Israël, deed hij dat op de berg. De berg in de Bijbel is altijd de plaats van de godsopenbaring. En we zien op de Sinaï. We zien dat ook hier. We zien dat ook de laatste woorden van Matthäus. Als hij zegt, gaat uit in de wereld en verkondigt het evangelie, doet Jezus ook vanaf een berg. Telkens gebeurde dat vanaf de berg. Ook straks zal Israël op de berg, Jeruzalem staat op een berg, op 7 bergen. Rondom Jeruzalem zijn 7 bergen. En die is op een hele hoogte gebouwd, waar straks de hele wereld naartoe zal trekken. Het is altijd van de berg. Dat is de plaats van de godsopenbaring. En hier in de zaligspreking of hier in de bergrede is een rede vanaf een berg. En de Heer Jezus die geeft hier de regels van het koninkrijk. En het koninkrijk is een familie. Koninkrijk is een familieverband waarin we een vader hebben, die wordt het voorbeeld. Waarin we broers hebben en zussen hebben en dat zijn wij met elkaar. En er is een volmaakte band tussen de vader en zijn kinderen. Nou even iets over die broer en zus. We zijn broers en zussen van elkaar. Daar is de vader verantwoordelijk voor, niet wij. Voor vrienden zijn wij verantwoordelijk. Wij kiezen onze vrienden. Maar een broer kies je niet en een zus kies je ook niet. Die worden door je vader en je moeder worden die in het gezin gebracht. En daar kan je niks tegen inbrengen. En dat kan soms heel moeilijk zijn. Dat weten we in gezinnen. Als je kinderen hebt, dan weet je dat er heel vaak botsingen zijn. Er is ook vaak ruzies tussen kinderen. En in de gemeente is dus de verhouding van broers en zusters. En er is geen vrienden. Die je kiest, maar broers en zusters. En er is een vader. En die vader moeten wij volgen. Nu, de bergrede, die geeft ons eigenlijk 3 grote richtlijnen hoe wij in het leven moeten staan met de vader. En die wil ik u vanmorgen even doorgeven. De eerste, wat belangrijk is, is dat onze levenshouding, onze daden, moeten imitaties zijn van wat de vader doet. Nou, dat gaan we uitwerken even straks. Kort om u dat te laten zien. Maar dat is heel belangrijk. Dus als je iets moeilijks tegenkomt in je leven, dan moet je je afvragen, hoe zou mijn vader dat doen? Ik moet aan mijn vader denken. Dat hebben wij een keer meegemaakt met onze kinderen in Frankrijk. Een van onze kinderen die ging er 's nachts vandoor. Wij waren in Frankrijk in tenten. En dat was heel moeilijk voor mij. Want dan dacht ik, hier in Frankrijk. En wat gaat er gebeuren? En dus we hebben gewacht bij de tent. En tot die terugkwam. En die kwam er natuurlijk terug en zag ons bij de tent zitten. Daar had ze niet op gerekend. Inderdaad, was ze daar natuurlijk verwacht dat wij sliepen. Maar we hadden dat ontdekt. En toen hadden we natuurlijk een praatje met elkaar. Toen zei ik, nu ben ik mijn vertrouwen kwijt in je. En nu betekent dat dus, dat houdt op dat je vrij bent. Nu moet ik je controleren. En die zegt, maar papa, wat moet ik doen om vrij te worden? Dan zeg ik, dan moet je enkel zeggen sorry. Dat heeft hij gedaan. En dus, die was weer vrij. Sorry, dat was fantastisch. En toen het volgende jaar, toen vroeg ze, papa, mag ik 14 dagen eerder naar de camping gaan? En ik zei, dat mag, maar ik wil je 1 vraag stellen en die moet je doen. En wat is dat dan? Dan zei ik, als je nou daar in Frankrijk bent en je wil allerlei dingen doen en je vrienden vragen allerlei dingen van je te doen, moet je altijd voordat je ja of nee zegt, zeggen, wat zou mijn vader hiervan vinden? Zeggen, het antwoord wat je dan in je hoofd krijgt, dat moet je doen. Dus zegt, dat is goed. Toen kwamen wij 14 dagen daarna. En ik ontmoette elkaar, dat was hartelijk. En ik zeg, en hoe is het geweest? Ik heb veel aan je moeten denken, zei ze. Ja, maar dat is prachtig. Ja. Zo, als wij dus leven en we hebben allerlei moeilijke dingen. Het eerste wat je moet doen is, wat zal vader ervan vinden? Je hemelse vader. Dat is belangrijk. Dus je daden worden bepaald door je hemelse vader. Kijk maar in hoofdstuk 5. Daar staat in vers 43. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben. En uw vijanden zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. En bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen mocht zijn van uw vader die in de hemel is. Want, en daar heb je, daar komt hij. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goede. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hoe doet hij het? Zo moet jij het doen. Niet kijken naar die is goed en die is fout. Nee, liefhebben. Je vijanden liefhebben. Want dat heeft God ook gedaan. En dan gaat het verder. In vers 48. Gij dan zult volmaakt zijn. Gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Wat een geweldige uitdaging voor 2013. Als we het leven ingaan. In geloof. Dan gaan we onze daden daarop afstellen. Wat zal de vader doen? Bidden om zijn wijsheid. En dat is belangrijk. Nou, tweede in die daden is dat wij altijd, zegt de Heer Jezus, als we iets doen, de eer van de Vader op het oog moeten hebben. En nooit de eer van onszelf. Ik heb u net de tekst voorgelezen in hoofdstuk 5 vers 16. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, uw licht, opdat zij uw goede werken zien en u verheerlijken? Nee, uw vader verheerlijken. Dat is prachtig. We hebben Jason weggebracht in Nederland. En we namen afscheid. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, Jason, nu ga je hier zijn een week. Gedraag je, houd de familienaam hoog. Ik heet geen Van Wijngaarden, zei hij. En hij... Nee, maar dat is zo belangrijk. Wij houden de familienaam hoog. De familienaam, wij zijn christenen. En wij houden de naam van de Vader hoog. Niet ons de eer ontvangen, maar hij de eer ontvangen. Dat vond ik het mooiste van de kerstnachtdienst. Ik weet niet of wie daar was. Ik vond dat zo prachtig. Die dienst was zo schitterend. Van begin af aan al. En weet u, er werd niet geapplaudieerd. Dat was voor mij zo mooi. Omdat ik direct voelde, hier wordt de Vader geëerd. Iedereen voelt dat. De sfeer was goed. En er was kracht. En dat is wat we nodig hebben. De Vader moet geëerd worden. Nou, dat is dus waar we ons op richten. Dus we willen onze daden afstemmen op de hemelse Vader. Zien hoe Hij het doet. En we willen zijn eer zoeken. Maar zegt Jezus, je moet nog verder gaan. Je moet je daden niet zomaar enkel doen zoals hij het doet. En zijn eer zoeken. Maar je moet hem vreugde bereiden. Want wij kunnen mechanisch precies in de tred lopen zoals de Vader dat wil. En we kunnen toch een boos hart hebben. En dan, ja, weet je wel, ons terugtrekken. Nee, de opdracht die we hebben, is dat wij hem intense vreugde bereiden. Dat is fijn. Nu, daar heb je zelf voordeel van. Want u weet allemaal wel hoe fijn het is als pa in huis goedgezind is. En hoe ellendig het is als pa als een knorrepot in het huis rondloopt. Ik heb daar heel veel vergissingen in gemaakt. Veel fouten in gemaakt. Een stempel gedrukt. Door mijn gemoedsstemming allemaal. Van vroeger in mijn gezin. Waarin ik soms een hele onzichtbare, spanning heb veroorzaakt, waar mensen naar Teuny gingen vragen, of mijn kinderen naar Teuny gingen vragen, denk je dat het de juiste tijd is om papa dit te vragen, of denk je dat het niet de juiste tijd is, weet je wel? En dat ging dan zo, en dan zei Teuny, ik denk dat je nog een paar uurtjes moet wachten, want de temperatuur is nog niet op orde. Maar onze hemelse vader, die is een liefdevolle vader. En zo staat er in hoofdstuk 6, zie toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen, om door hen opgemerkt te worden. Want dan hebt gij geen loon bij uw vader die in de hemel is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbezuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen op de straten, om door mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben een loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw rechterhand niet weten wat linkerhand niet weten wat uw rechter doet, opdat uw aalmoezen in het verborgen zij. En uw vader die in het verborgen ziet, zal het u vergelden. De vader zal het vergelden met zijn vreugde. Dan geloof ik echt dat dat het is. De vader gaat je geen geld geven. De vader gaat je geen status geven. De vader gaat een intense vreugde aan je geven. De oudste zoon van de verloren zoon deed exact wat de vader vroeg. Die werkte op het bedrijf, deed zijn job precies. Maar toen de vader een feest had, omdat de zoon, de jongste zoon, binnengekomen was, die zijn leven helemaal in zonde had doorgebracht, kon de zoon niet mee feest vieren. Waarom niet? Omdat hij de vader niet lief had. Want als hij de vader lief had, dan had hij de vreugde van de vader gezien en hij had zich verblijd over de vreugde van de vader. Zo, dat is een belangrijk aspect in je geestelijk leven, in je geestelijke groei. Doe ik de vader hier plezier mee? Je leeft hier voor de vader. Nou, ik zou je aanraden om, als je Gert gehoord hebt, om wat de Bijbel door te lezen en zo. Weet je, dan is dat fantastisch. Maar je moet het Johannes-evangelie eens doorlezen. Dan zal je ontdekken, de eerste 13 hoofdstukken, daar spreekt de Heer Jezus uitsluitend over mijn vader. Niet onze vader, mijn vader. Daar is hij de zoon en hij is de vader. En de vader heeft maar één zoon. En hij spreekt over mijn vader. En dan zegt hij... Hij zegt, ik doe niets, of ik het moet eerst mijn vader hebben zien doen. Ja? Mijn spijze is te doen de wil van mijn vader. Ja. En daarom was het voor hem zo geweldig moeilijk, toen hij in Gethsemane in gebed was. En toen hem de beker met de zonde der wereld werd gegeven. Dan zei hij, Abba, vader, Abba, vader, papa, papa. Dit is onvoorstelbaar, wat u nu van mij vraagt. Die eeuwige heerlijkheid, die volkomen eensgezindheid, die volkomen zuiverheid die wij met ons elkaar hebben, en nu komt er dit binnen. En toch was zijn waardering voor de Vader zo groot, dat hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is geestelijke groei. En dat je dan zegt, in moeilijke tijden in je leven, Heer, u bent mijn vader. Je moet denken aan Bert, of Bart, als die nu in het ziekenhuis is, dan is daar de vader. Onze zuster die naar het ziekenhuis moet op 2 januari geopereerd moeten worden. De vader gaat mee. Dat is fantastisch. Geen opstand naar de vader, u gaat mee. En zo hebben wij onze levenslijn uitgezet voor 2013. Zo willen we groeien in ons geestelijk leven. Met de vader wandelen. Nou, een tweede lijn die Jezus uitzet in die bergrede, is dat het bidden is tot de vader. Dat is wonderlijk. Dat is niet tot God, maar tot de Vader. Daar is de Bijbel heel consequent in. onze Vader die in de hemelen zijt. Als de apostel Paulus bidt, dan zegt hij, ga op mijn knieën voor de Vader. Bidden doe je altijd tot de Vader. Bidden doe je nooit tot God. Wel, je doet het tot God. Maar het is je Vader. Dat is prachtig. Ik herinner mij Floyd McClun, die zijn voorbeeld gaf van een liefdevolle vader. En vertelde over zijn fouten die hij gemaakt had. En die vertelde dan dat hij in zijn studeerkamer zat en in gebed was. En er waren grote noden in jeugd met een opdracht. En ze hadden geld nodig, een gigantisch bedrag. En het liep allemaal uit de hand en toen was hij in gebed. En toen kwamen zijn kinderen in zijn studeerkamer. En toen, die stoorden hem in gebed. En toen zei hij, en ik was in gebed, en toen was het alsof de hemelse vader tegen me zei, Floyd, daar zijn je kinderen. Neem tijd voor ze. Ik wacht. En dat trof mij zo diep. Nee, wat is dat indrukwekkend. Dat is een vader. De vader zegt niet, Floyd, je bent met mij bezig en verwaarloos je kinderen even. Niks ervan. Een vader die heeft onvoorstelbaar veel liefde voor zijn kleinkinderen. En die zei tegen Floyd, Floyd, ik wacht wel even. En jij moet je kinderen verzorgen. Je kinderen, die hebben je nodig op dit moment. Zoals jij mij nodig hebt, zo hebben jouw kinderen jou nodig. En dat gaat voor. Want jij bent vader. Ik ben ook vader. En mijn kinderen gaan voor. God heeft zich gefixeerd op zijn kinderen. Onze vader. Nou, de Heer Jezus zegt nu dat dat twee belangrijke geestelijke houdingen brengt in je gebed. Ten eerste zegt hij, gebed kan nooit mechanisch zijn. Gebed kan nooit een gedicht zijn. Gebed kan nooit iets onpersoonlijks zijn. Gebed kan nooit een tussendoortje zijn. Gebed is komen bij de Vader. Dat is, zoals dat hier zo prachtig staat, sluit uw deur en bid tot de Vader in het verborgen en uw Vader in het verborgen. Die ziet het en die zal het u vergelden. En zegt de Heer Jezus, en het gaat niet om dat je eindeloos herhaalt bij de Vader. Nee, want dat betekent dat je of jezelf hypnotiseert, of dat je de Vader wantrouwt. Je moet dat gewoon vragen aan hem en dan daar bij hem brengen. Je moet niet iets weer met je meenemen, maar je moet het daar laten. Dat is zo belangrijk. Ik heb u wel eens het voorbeeld gegeven van gebed. Dat je je gras aan het maaien bent van je gezon en dat je grasmaaier kapot gaat. En dan word je boos op die grasmaaier. En dan komt de buurman en die zegt, wat is er aan de hand? Ja, maar grasmaaier doet het niet. En dan zegt hij, zit er mazoet in? Ja, daar zit mazoet in. En is hij dan zo uitgevallen? Net deed hij het nog, maar nu doet hij het niet meer. Dat is altijd zo natuurlijk. Hè. Maar zo werkt dat. En dan zegt de buurman, maar dan moet je naar de winkel gaan waar je hem gekocht hebt. En daar moet je gaan vertellen wat er is. En die buurman doet dat. En die gaat met die grasmaaier op zijn remorque en gaat naar de winkel toe. En die zegt daar in de winkel, joh, die grasmaaier die deed het en even daarna deed hij het niet meer. En daar zit nog mazoet in. Oh ja, dat is goed, zegt die man. Oké, dat is prima. Ik zal, maar die is ongeduldig, die luistert niet, want die heeft de druk, dus die pakt zijn grasmaaier weer mee op zijn remorque en zet hem op het gazon en gaat. Maar dat ding doet het niet. En dan zegt hij, de buurman, dat helpt niet. Helpt helemaal niet. Ik heb gedaan wat je gezegd hebt. Ik ben naar die winkel geweest. Ik heb gezegd dat het kapot was. En hij doet het niet. Dan zegt hij, ja, maar heb je hem daar gelaten? Ja, nee, maar dat had je niet gezegd. Jammer. Je moet het bij die reparateur laten. Die heeft tijd nodig om daar mee op te trekken. Nou, zo moeten wij met gebed omgaan natuurlijk. Wij moeten bij de Vader zijn, dan ook geloven dat de Vader er iets mee doet. En dan vertrouwen op zijn almacht en op zijn intense liefde voor jou. En dan mag je wachten, dan mag je uitzien. Dan mag je weten dat die hemelse Vader jou zegent. Dus niet mechanisch, niet een verhaal vertellen, niet psychologie. Maar er is een echte Vader die voor je zorgt. En dat is belangrijk. En dan zegt de Heer Jezus, bid en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden. En dan zegt hij, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel het goede geven aan hen die hem daarom bidden. Ja, dat is prachtig. God gaat het je geven als je hem daarom bidt. Ja, dat is zo belangrijk. Bidden om wijsheid. Als je in velerlei verzoekingen komt, verblijd je, zegt Jacobus. Verblijd je, verheug je als je in verzoekingen komt. En dan zegt hij, en dan moet je bidden tot de Vader. Om wijsheid. Niet om een oplossing. Want die heb je zelf in je hoofd. Want jij denkt, dat is de oplossing. Maar dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon kortzichtig. Wij zijn zo beperkt met ons leven. Het kan wel eens helemaal verkeerd gaan. Maar vertrouwen dat God je Vader is. En bidden om wijsheid. Mag ik uw inzicht hierover krijgen. En leven vanuit uw wijsheid. Onze Vader die in de hemelen zijt. Het is belangrijk dat je dat adres ook begrijpt. Bidden is eigenlijk een brief sturen naar de Heere God. En dan moet je het juiste adres opzetten. Onze Vader, dat is een belangrijk adres. En dan de plaats waar die woont, de straatnaam waar die woont, in de hemel. De Almachtige. Nou, stel dat er 1 miljard mensen op de wereld zijn die bidden. Die 2 maal per dag bidden. Dat betekent dus dat er 2 miljard gebeden worden opgezonden tot de Vader. En voor elk van die gebeden heeft hij tijd. En heeft hij een antwoord. Hij is de Almachtige. En die gedachte is geweldig. Die Almachtige is onze Vader. Nou, een derde lijn die de Heer Jezus uitzet in de bergrede. Hij zegt, al die regels die hij geeft, die worden gegeven in een huiselijke sfeer. De Vader is het voorbeeld. De Vader is het aanspreekpunt. En die heeft alle macht. Die leidt alles. Dat is prachtig. En dan zegt hij. En je moet je geloof richten op die Vader. En dan zegt hij in hoofdstuk 6 vers 25. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd. Over uw leven. Wat gij zult eten of drinken. Of over uw lichaam. Waarmede gij het zult kleden. Moet je niet bezorgd over zijn. Want zegt hij. Vers 32. Want al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader. Weet dat gij dit alles behoeft. Ja, God zorgt. En je moet dus niet bezorgd zijn. Over allerlei dingen van elk moment. Want die maken dat je energie opraakt. Maar vertrouwen, Gods koninkrijk zoeken. Want de Vader zorgt voor je. Wees dan niet bezorgd. Zorgt, maar wees niet bezorgd. Want uw hemelse Vader zorgt voor je. En dan geeft hij een voorbeeld. Hij zegt, je moet kijken naar de Vader. De Vader is de schepper. En je moet zien hoe de Vader met vogels omgaat. En je moet zien hoe de Vader met bloemen omgaat. En hij zegt, kijk, die vogels, die doen niets. En toch hebben die altijd voedsel. Maar ze doen niets. Zo staat het er, hè? Ze brengen niet bijeen. Ze maaien niet. Ze zaaien niet. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij die vogels niet verder te boven? Ja, natuurlijk. Gij zet de kroon van de schepping. Of zegt hij, kijk eens naar de bloemen. Kijk eens naar die prachtige leliën op het veld. Hoe zij groeien. Ze doen niets. Ze arbeiden niet. Ze spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien God het gras van het veld dat er morgen, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Dus kleingelovigen. Kleingeloof in de Bijbel gaat altijd over het dagelijkse leven. Nooit over onze positie na het leven. Altijd om het dagelijkse leven. Je verzorging, je zorgen die je maakt over financiën, over je werk, over dit en over dat. Zorgen die je helemaal ten neerdrukt, je groeien in geloof. Dat is wandelen met God als jouw Vader. Hij zorgt voor je. En daarmee willen we het jaar afsluiten, om daarmee te kijken hoe dat we in dit jaar dat gedaan hebben, of we gegroeid zijn. Maar daar willen we ook het nieuwe jaar mee beginnen. Volgende week is daar een getuigenisdienst. En we willen dan ook echt getuigenissen horen van u. En weten dat we ja, een Vader hebben in de hemel. Nou, laat mij eindigen met nog iets te zeggen wat op mijn hart is. Hè. Weet je, ik denk daar veel over na. Denk ik, zijn wij niet principieel verkeerd bezig met kerk zijn, zoals we dat kennen? Is dat nu eigenlijk principieel helemaal niet, is dat dan ook niet totaal verkeerd? Want hoe gaat dat? Nou, u komt hier binnen, zondags, en maar we weten niet wat er door de week gebeurd is. Velen van u zijn afgedwaald deze week. Heb u niet bezig gehouden met wandelen met de Vader? Maar u bent bemoedigd als u gezongen hebt en geluisterd hebt. En dan is daar een groep, ja, die zingt, oudste, de zangleider. Alle zonderschoolpersoneel hebben zich deze week voorbereid, zijn met de Vader bezig geweest en geven. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de kerk, het instituut, gaat de plaats innemen van de Vader. En dat is heel ernstig. Dat is totaal verkeerd gelopen in de geschiedenis. De Rooms-Katholieke Kerk had als motto, als je de kerk niet als moeder kent, zal je God nooit als vader kennen. Dat is een heel ernstige misvatting van de schriften. De kerk mag geen vader zijn. De kerk is niet een plaats waarin u ontvangt en andere mensen iets geven. Dat is niet waar. Zo is de Bijbel niet. De kerk is een plaats waar mensen die door de week met de Vader gewandeld hebben, samenkomen om dan hun ervaring met de Vader te delen. Dat is de kerk. Zo heb je dat bedoeld. Om de zegeningen met elkaar te delen. Maar u brengt iets mee en ik breng iets mee. Ik breng niets meer mee dan u. De zangleider brengt niet iets meer mee dan u. En het is niet eerlijk als je de zangleider of mij bekritiseert. U moet iets meebrengen. Van de Vader. Want God is onze Vader. En als u wedergeboren bent. Bent u in Christus gekomen? En dan is die unieke relatie van God en de Zoon is ook over u gekomen. En u bent in Christus. En dat betekent dat door hem is hij ook uw vader. U bent erfgenamen. U moet met uw erfenis leven. U moet nu met uw erfenis werken. En zo komen in 2013 gaan we dat leren. Steeds meer. Komen samen. Niet als mensen die wat gaan ontvangen. Maar als mensen die iets gaan geven. Want 7 dagen per week zijn we bij de Vader. En 7 dagen per week hebben we de heerlijkheid van de Vader ervaren. En dan komen we samen vanuit die volheid. En gaan we elkaar stimuleren en bemoedigen. Om op snelheid te blijven. Zoals de ganzen doen. Zullen we dat doen? Tot eer van zijn naam. Amen. Vader, we willen u van harte danken dat uw woord zo begint met kerst is een zoon geboren. Je had een kind geboren en een zoon gegeven. Zo staat het er, Heer. Die zoon is niet geboren, die is gegeven. U bent de enige zoon, Heer Jezus. Maar hoe wonderlijk is het dat wij in u mochten komen. En dat wij dus kinderen van Gods genoemd worden. En we zijn het ook. En we zijn erfgenamen, mede-erfgenamen van Christus. Al het mijne is het uwe, zei u, aan de oudste zoon. En wat een privilege wilt u ons in het nieuwe jaar dat gaan leren, om daaruit te leven. Ik wil u zo bidden dat u met allen wil zijn die op dit moment voor moeilijke dingen staan. We weten niet hoe het met Bart is, maar wilt u uw vaderlijke liefde over hem verspreiden. Ik wil u ook echt bidden, Heer, dat u onze zuster wilt zegenen als ze op 2 januari naar het ziekenhuis gaat. En haar wilt dragen. Wilt u anderen zegenen, Christian die een uitslag krijgt. Anderen die, Heer, met zorgen zitten over hun kinderen, over hun werk, over hun collega's of over hun huwelijken. Ik wil u bidden dat u als vader, Heer, hun leven mag vullen en dat ze de weg mogen gaan die u gaat. O, daar willen we u zo voor bidden. Mogen de woorden van onze mond en de overleggingen van onze harten u welgevallig zijn. In de naam van de Heer Jezus.